Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik te gast bij Mariette Dulle in de Oude Kerk. Dankjewel Mariette dat je me ontvangt hier. Je bent sinds een maandje hier directeur. Daarvoor, van 2016 meen ik, tot 2021 was je directeur van Kranenburg in Bergen. Dit is het, denk ik, vierde gesprek in deze reeks met directeuren van kunstinstituten. Hoe is het, de eerste maand hier?
Nou, ik vind het leuk dat wij dit gesprek nu voeren. Want ja, inderdaad, aan de ene kant werk ik al best lang in de kunstwereld. En aan de andere kant ben ik nu weer helemaal nieuw. Hè? Want ik ben half februari begonnen bij de Oude Kerk. Dus ik kan de dagen nog steeds tellen dat ik hier directeur ben. En het leuke is natuurlijk, ik zit midden in mijn witte broodsweken. Dus je gaat alleen maar een fantastisch, gelukkig verhaal horen over ja, hoe mooi het wel niet is om in die prachtige kerk te werken. Hoe leuk mijn team is, hoe heerlijk ik het vind om, we zitten nu in mijn kantoor, om hier naar buiten te kijken naar de enorme reuring die ik steeds op straat zie. Hoe enthousiast ik ben over alle kunstenaars waarmee we aan de slag zijn of gaan. Dus ja, hoe is het, vroeg je? Nou, ik ben blij en opgetogen.
Ja, mooi. Jouw traject in de kunst is al een aardig lang traject, hè? Ik noemde al even Kranenburg. Maar voor Kranenburg zat je bij Tent in Rotterdam. Als ik het goed heb, toch?
Nou, wat heerlijk dat jij dat gewoon zomaar uit je hoofd weet.
Het is ongelooflijk, hè?
Ongelooflijk. Ik ben weer diep onder de indruk. Ik wist dat je een goed voorbereide interviewer was. Maar nu weet ik het zeker. Ik heb al op een aantal plekken in de Nederlandse kunstwereld gewerkt. Eigenlijk steeds vanuit een ander perspectief. Ik weet niet of ik mijn hele cv nu aan jou ga doorgeven, maar laat ik het kort schetsen. Ooit ben ik begonnen bij een klein kunstinitiatief in Utrecht. Casco heette dat. Wat nog steeds bestaat. En waar we vonden dat we heel politiek, activistisch en maatschappijkritisch moesten programmeren. Daarna ging ik werken bij de gemeente Utrecht. Daar werd ik coördinator kunstopdrachten. En dat heb ik lang gedaan voor een grote stadsuitbreiding Leidse Rijn. He, dus dat waren echt grote opdrachten met kunstenaars in de publieke arena. Heel interessant, want de publieke arena, daar vindt iedereen altijd wat van alles en iedereen. Dus heeft me altijd heel erg geboeid. Daarna ging ik inderdaad door naar Tent, naar Rotterdam. En Tent in Rotterdam was echt een plek waar je op de polsslag van de actualiteit keek naar wat houdt jonge Rotterdamse kunstenaars in de stad bezig. En hoe verbindt zich dat met een geëngageerd en publiek? En zeker in Rotterdam heb je een heel bijna activistisch publiek. Dus het was altijd woelig en altijd interessant. En ik ben in 2016 naar Bergen gegaan. Het prachtige, mooie, landelijk, lommerrijk gelegen Bergen. Waar ik directeur was van Museum Kranenburg. En daar heb ik eigenlijk me bezig gehouden met programmeren voor een heel breed publiek. Rondom grote onderwerpen. Ook rondom de liefde voor de kunst. Liefde voor schoonheid. Liefde voor schilderkunst. Vond ik enorm bijzonder om te doen. En toch, zoals dat gaat, bleef de stad, het stedelijke, het ingewikkelde, het complexe van de stad, bleef een beetje trekken. Dus toen ik op een gegeven moment... Ik heb ongeveer 5,5 jaar bij Kranenburg gewerkt. Toen de mogelijkheid er kwam om in de Oude Kerk te gaan werken, dacht ik, ja, dat vind ik zo'n spannende opdracht. Dat ga ik doen.
Dat is een mooi contrast ook, hè? Dat van tussen Rotterdam en Kranenburg. En ook de hedendaagse kunst. En dat je bij Kranenburg echt een museum hebt. Dat is toch echt een andere positie, denk ik. Lijkt Casco en Tent een beetje op elkaar voor jou?
Als ik naar mijn verleden kijk en denk over Tent, waar ik best lang leiding aan heb gegeven, dan zie je dat wat me daarin boeide, eigenlijk op alle plekken waar ik bezig ben weer terugkomt. Want wat me boeit is een hedendaagse kunstenaar die een verhaal heeft te vertellen over de tijd waarin hij, zij of hen leven. En hoe dat verhaal, hoe je dat verbindt met een publiek en een publiek daar ja, gebruik van kan gaan maken. En dat zat zeker in de programmering van, zoals ik het voel, 300 jaar geleden in Casco. Het was einde jaren 90 en we waren toen compleet in vervoering door, Esthétique Relationnelle van Nicolas Bourriaud. Nou, dat lagen wij, hè? Legden we onder ons kussen en daar sliepen we dan op en hadden we het dan over. En dat ging toen heel erg over dat kunstenaars met hun werk, dat het werk van kunstenaars niet ging over aanschouwen en bewonderen, maar dat het ging over contact maken en dat het publiek ook deel uitmaakte van dat wat het kunstwerk kon zijn. En ja, dat is eigenlijk nu iets wat ja, heel breed door kunstenaars wordt gedeeld. En voor veel kunstenaars ook het begin is van hun werk. En dat is een lijn die zie je door heel veel kunstprojecten die ik heb geïnitieerd, begeleid, georganiseerd, beweend en andere dingen. Zie je dat terug.
En hoe ben jij in de kunstwereld terechtgekomen?
Na de middelbare school ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren. Dat is een relatief toevallige keus, moet ik zeggen. Want ik wilde een paar dingen gaan studeren, ik wist het niet precies. En ik dacht, nou laat ik eens met kunstgeschiedenis beginnen. En dat heb ik heel braaf gedaan in Utrecht. En op een gegeven moment wat ga je doen in je leven? Stage lopen, zoals dat heet. En dat heb ik gedaan bij conservator hedendaagse kunst, Aliet Ottevanger. Bij de toenmalige Rijksdienst Beeldende Kunst. En zo is het eigenlijk zo langzamerhand gaan lopen. En ben ik op een gegeven moment bij Casco terechtgekomen. En ja, sterk enthousiast geraakt van de wereld van de hedendaagse kunst, waarin eigenlijk nog niks vast ligt. He, dat ja, de reputatie ligt niet vast. We kunnen weten nog niet of een kunstenaar echt de moeite waard is of niet.
Voor velen ook een heel eng terrein.
Ja, en het is het terrein waarin ik me heel erg thuis voel, omdat het het terrein is wat ik ervaar als, nu komt er een gruwelijk woord, maar discursief. He, een terrein waarover je je mening nog kan vormen. Dus mijn mening ligt ook nog niet vast in dat terrein. En ik mag die mening nog vormen doordat ik met kunstenaars kennis maak, doordat ik gesprekken voer rondom die kunst, doordat ik een ander perspectief krijg aangereikt van ja, een kunstenaar, een gesprekspartner, wie dan ook. En dat geeft ook een grote mate van vrijheid. En die vrijheid, die ervaar ik het meest in de wereld van de hedendaagse kunst.
Ja. En gaf je ook opdrachten uit aan kunstenaars daar bij Casco?
Ja, jezus joh, dit is echt graaf.
Nee, maar ik vraag me af hoe dat...
Casco was een kleine ruimte. Ja. In Utrecht aan de Oude Gracht zaten wij. En we werkten meestal met één kunstenaar tegelijk. Ja. En je zou kunnen zeggen, het was een uitnodiging. En het was een uitnodiging om een werk te maken waarin je dat publiek, als het even kon, activeerde. En dat ging, ja, een project wat me nu in het hoofd valt was met een Franse kunstenaar, Mathieu Lorette, die had bedacht dat het leuk of dat het interessant was om een, god, hoe heette dat ook weer? Oh ja, een tombola te doen. Om bij alle ondernemers gratis prijzen op te halen en bij de opening van de tentoonstelling die prijzen uit te delen door middel van loodjes. Nou, zoals ik het nu vertel, klinkt het heel eenvoudig en simpel, maar je moet je voorstellen dat, ja, wat is dan precies het kunstwerk? He, is dat het moment waarop wij contact legden met al die ondernemers en hun betrokken bij die hele gruizige, wilde, jonge kunstruimte? Of lag het kunstwerk op het plek op het moment waarop er, ja, zonder geld een uitwisseling was van dat object wat de ondernemer gaf aan de winnende, aan de tombola winnende deelnemer? En wat gebeurde er eigenlijk na de opening? Dus heel veel vragen rondom wat is een kunstwerk, wat is de waarde van een kunstwerk? Is die economisch of ligt die juist in symboliek? Dat waren vragen die uit zo'n project voortkwamen. Was dat een opdracht? Nee. Was het een uitnodiging? Ja. En was het een intensieve samenwerking? Ja, dat ook.
Ja, want je vormt je altijd verwachtingen, denk ik. Zeker. Met hedendaagse kunst, ja. Dat doe ik zelf, ja, ook. En je wordt vaak verrast.
Dat ook. En ik denk dat we in onze tijd ook probeerden zo verrast mogelijk te zijn. Dus je kan je ook voorstellen dat je soms diep teleurgesteld was. Je dacht, my god, moeten we dit weer doen? We hebben ook van die projecten gedaan met bijvoorbeeld Klaar van der Lippe, die dan had bedacht, ver voordat Marina Abramović dat deed, dat haar tentoonstelling bestond uit het aanwezig zijn in Casco.
Ja.
En in de tijd, eind jaren 90, moest ik daar nog heel hard om huilen. Omdat ik dacht, ja, Klaar, dat kan niet. Weet je wel, hang een kunstwerk op, maak wat. Ik word hier gek van. Maar goed, Klaar van der Lippe zei, dat kan niet. Ik wil aanwezig zijn in Casco. Dat is mijn werk.
Mooi.
Ik ontmoet het publiek en we zien wel.
Ja, ja, ik ken dit nummer van Klaar van der Lippe ook. Dat zijn in de jaren 90 een periode een soort voordrachten hield ook.
Ja, ja, hè, dat hangt daar ook weer heel erg mee,
ja,
samen.
Precies. In het, en ja, dat was volgens mij in het verlengde daarvan, ja, ook inderdaad. Ja. Ja, ja, mooi. Ja, het object inderdaad. En dat is wat wel mooi is aan instituten als Tent en Casco, is dat je daar geen collectie hebt. Nee, dat heb je hier ook niet. Nou ja.
Nou, dat is een hele leuke opmerking. Toen ik bij Casco werkte en bij Tent, ja, dat zijn plekken waar je niet tot een object komt of desnoods tot een performance waarvan je zegt, die behoud ik voor eeuwig en die herhaal ik nog een keer. He, wat jij zegt, een vorm van, ja, verzamelen, een vorm van collectioneren. Dat hoeft er niet. He. Je kan het bijna zien als een, nou, laat ik maar zeggen, een soort krant of zo, een kroniek. En toen ik in de oude kerk kwam, vond ik dat, zou je kunnen zeggen, zie je dat die twee werelden van wat behoud je en wat vertel je. En daarna ga je weer door. Nou, die komen elkaar hier op zijn scherpst tegen of botsen tegen elkaar op zijn scherpst. Ik weet nog niet precies hoe ik het moet formuleren. Maar de oude kerk is natuurlijk één en al bewaren. Want dit is, zo wordt mij elke dag door wie dan ook verteld, het oudste gebouw van Amsterdam. En dit gebouw wordt dag en nacht gerestaureerd. We besteden aan alleen al onderhoud van dit monument 6 ton per jaar. Dus reken maar uit. En dan hebben we de restauraties nog niet eens genoemd. Dus juist behoud en beheer is een heel groot onderwerp. Behoud en beheer van heel veel onderdelen die in de loop van de tijd gemaakt zijn door architecten, kunstenaars, houtbewerkers, glaskunstenaars, allemaal mensen die hier creatief zich hebben uitgedrukt voor, ja, het grotere geheel. Die samen in één gebouw één verhaal wilden vertellen. Kunstenaars die zich in de tijd dat ze leefden en werkten hedendaags voelden, van nu voelden en ook iets van nu wilden maken. Nou, dat beheer en behoud is een van de grote taken en een van de grote activiteiten van de oude kerk. En ik vind het heel erg mooi dat je daaraan weer opnieuw een hedendaags kunstenaar toevoegt. En dan, als ik te lang filosofeer, onderbreek me gerust, maar dan op een hedendaagse manier. Want wij kijken natuurlijk in de tijd van nu ook weer wat anders aan tegen wat bewaar je en waar bewaar je dat. De kunstenaars die wij vragen om een werk te maken, dat ze in deze kerk laten zien, dat werk bewaren we niet altijd stoffelijk, maar wel online. Op online, ons online platform hou je eigenlijk zo'n kunstwerk ook weer vast voor latere generaties of vast voor reflectie. Maar eigenlijk dus op een hele andere manier dan dat we dat nu doen met de werken die je nu in het gebouw tegenkomt. Dus ik ben eigenlijk op dit moment, ik ben pas kort hier bezig, heel erg aan het nadenken over wat dat nou precies betekent. Iets wat jij noemt collectie of verzameling of gewoon het gebouw dat er is, waarin allerlei kunstenaars de afgelopen 7 eeuwen werk hebben gemaakt dat we hoeden en bewaren. En die kunstenaars van nu, die er een verhaal aan toevoegen. En hoe brengen we dat nou eigenlijk weer verder? Hoe bewaren we dat nou weer voor volgende tijden? Ja. Mochten mensen suggesties hebben, stuurt u dat in naar Springvossen.
Ja, en bovendien is het zo dat er af en toe wel een toevoeging plaatsvindt aan dat erfgoed. Omdat er het beroemde, inmiddels wel beruchte, misschien wel rode venster is toegevoegd, bijvoorbeeld.
Ja, en dat vind ik heel fijn. En je hebt zo in de kerk puntjes waarin kunstenaars alweer, hedendaagse kunstenaars alweer wat toevoegen. En inderdaad, jij zegt het heel goed, dat de rode raam is er één van. En ik denk dat dat een hele mooie toevoeging is van een hedendaagse kunstenaar aan dat wat we doen in de kerk. Beroemd en berucht.
En een aansluiting ook bij de traditie.
Ja, vind ik wel. Ja. En want aan de ene kant, voor de mensen die echt hun klassiekers goed kennen, het is een raam, een kerkraam, wat helemaal van rood glas is. Dus als het licht naar binnen valt, wordt de ruimte waarin dat raam te zien is, wordt helemaal rood gekleurd. Nou, ken nu klassiekers. In elke katholieke kerk hangt altijd een rode godslamp. En die lamp is altijd aan, want die vertelt over.
Oh, dat ken ik helemaal
nee?
niet.
Nee? Oh ja, nee. Kijk, ik ben hartstikke katholiek van oorsprong.
Ah, kijk.
Maar in de katholieke kerk, in katholieke kerken hangt altijd een rode lamp die aan is. En die rode lamp, die verbeeldt de aanwezigheid van God. Dus is die lamp aan, dan is God met jou. God is in die kerk. En de kunstenaar, Italiaanse kunstenaar, komt uit Venetië, kent natuurlijk 100 kerken. Heeft dat eigenlijk verbeeld, vind ik, op een hele mooie manier. Namelijk als het licht, daglicht, door het rode raam valt en het licht rood kleurt, is God aanwezig in deze kerk. Dat is één betekenis. Maar een tweede is, en die is weer heel wereldlijk, is natuurlijk de betekenis, als wij een red window zien, dan denken we aan een red light district, aan de wallen. Dus die betekenis is er ook. En dat spelen met betekenis, nou, als er iets hoort bij kunst, is het dat. En want het vraagt aan jouw publiek, welke betekenis voel je toe aangetrokken? Welke betekenis brengt wat bij je teweeg? Zijn er andere betekenissen waar jij juist aan denkt? Rood is, zeg ik het misschien verkeerd, maar ik dacht in India de kleur van het huwelijk, van trouwen. Kortom, er gebeurt eigenlijk heel veel. En dat vind ik ongelooflijk mooi om in zo'n kerk te laten vertellen. Neem niet weg dat toen dat rode raam geplaatst werd, er wel meteen een klacht is ingediend door een groep omwonenden die eigenlijk zeiden, dit raam past niet bij de kerk. We gaan dit past eigenlijk niet bij het Rijksmonument, bij dat belangrijke erfgoed. We gaan een aanklacht indienen. Dus het feit dat dit raam rood is, en het feit dat dat heel veel betekenis kan oproepen, leidde ook tot een rechtszaak, waarbij uiteindelijk de beslissing is ten voordele van het rode raam is gevallen.
Ja. Ja, het is jammer dat dat tot een rechtszaak moet komen, maar het is wel zo dat dat debat en die discussie wel aansluit ook bij wat jij bijvoorbeeld deed bij Casco met die groep, dat je het gesprek wilde hebben en de interactie op gang wilde brengen.
Ik denk voor mij, als er iets is dat kunst teweeg brengt, is het je aan het denken zetten. Dat denken een andere vorm of een ander soort van denken is dan dat je dat op andere plekken meemaakt. Ja, dat vind ik een belangrijke effect van kunst. En ik denk ook dat wat je hier ziet met het rode raam. Ik heb natuurlijk makkelijk praten, want het is goed afgelopen. Ik heb natuurlijk in het verleden, toen ik bij de gemeente werkte aan kunstopdrachten, heb ik in die publieke arena, en je zou kunnen zeggen, de Oude Kerk is ook zo'n soort publieke arena. In die publieke arena met al die meningen en verschillende groepen is natuurlijk wel eens voorgekomen dat een opdracht niet door kon gaan. In dit geval vind ik het mooi dat het rode raam in de kerk er is en inderdaad een stuk is wat je op heel veel manieren tot een gesprek brengt. Ook een gesprek over wat is de waarde van kunst. En een gesprek over, kun je het aan als een kunstwerk niet helemaal vertelt wat jij heel graag zou willen horen? Wat doe je dan? En dat doet dit werk bij een aantal mensen wel en een aantal mensen niet. Nou, dat vind ik interessant.
Ja, dat is heel interessant, zeker. Ik herinner mij dat ik met Klein Velderman, kunstenaar, beeldhouwer, een gesprek heb gehad over een project van hem. En dat was rond een groot beeld van André Volten op een groot verkeersplein. En daar had hij een klassieke circus tent omheen gezet. En toen waren er toch verontruste buurtbewoners die bang waren dat het beeld zou verdwijnen. Wat het ook even deed natuurlijk. En daar was het ook om gegaan om het beeld onder aandacht te brengen door een circus tent omheen te plaatsen. Ja. En er eigenlijk aandacht aan te geven. En dat zorgt ook inderdaad voor een bemoeienis van buurtbewoners die er anders niet was. En dat is een hele lichte ingreep, zou je kunnen zeggen ook. Hè. Dan is er nog niet eens wat veranderd. En als er hier in dit geval dan aan een geliefd gebouw, hè, want dat is het natuurlijk ook, dat spreekt daar ook uit, een verandering plaatsvindt. Hoe invasief dat ook kan worden gevonden. En wat ook heel mooi is, is dat dit gebouw, dat wordt als een statische eenheid gedacht die in stand wordt gehouden. Maar die is nooit gelijk geweest vanaf 1300 ook.
Dus nou ja, ik denk dat zo zie ik het zelf ook. Maar nogmaals, dat zijn mijn eerste beelden. En ik zie, vanuit mijn perspectief, er zijn vele andere. Maar juist dat zo'n kerk heen en weer beweegt in de tijd en niet op één specifiek jaartal vast blijft staan. Ik denk overigens, nu komt er een stichtend betoog, dames en heren, dus als u daar geen zin in hebt, schakelt u af. Ik vind het belangrijk dat zo'n kerk voor komende generaties ook steeds relevant blijft en voor komende generaties ook van hun blijft. Dus ik verwacht ook dat er ook in onze tijd toevoegingen of veranderingen zullen komen, zoals dat in het verleden, inderdaad 700 jaar, ook steeds zo is geweest. Waardoor die kerk eigenlijk altijd relevant blijft voor de mensen in, 2088 of iets dergelijks. Hè? Dus dat je weet van, als je wil dat dit een levend gebouw blijft, niet een gebouw waar we een bordje voor zetten, komt u binnen, zo zag het eruit in 1580 en dat is het dan. Nee, komt u binnen, zo zag het eruit, zo zal het eruit zien. En hoe het eruit zag, was misschien ook weer anders dan u denkt. Dat vind ik een heel mooi uitgangspunt. En overigens is dat natuurlijk niet een heel vreemde gedachte. Want als je hier in Amsterdam loopt, Amsterdam is natuurlijk een ongelooflijk bijzondere stad. Omdat het aan de ene kant een stad is waar je heel veel historische gebouwen hebt. Zeker in de binnenstad. Prachtige historische binnenstad. En aan de andere kant is die stad juist ook de plek waar mensen elke dag weer opnieuw kijken en denken over toekomst. Dit is ook de stad waar we naartoe gaan en naartoe komen om te weten, what's new in kunst, muziek, toneel, mode, techniek. Innovatie is ook een woord wat echt bij Amsterdam hoort. En ik vind het ontzettend interessant dat juist die combinatie past bij hoe het hier is.
Toen jij die gesprekken voerde hier om mogelijk deze positie te gaan bekleden, had je dan voor jezelf al helemaal geformuleerd wat voor programma je hier wilde voeren?
Ja, dat vind ik een strikvraag. Ben je gek, wil ik natuurlijk zeggen. Nee, ik heb wel ideeën en opvattingen. Maar ik denk wel, als er iets belangrijk is, is dat je als je op een plek nieuw bent, dat je voelt, nou ja, dat je even voelt hoe het hier is. Dus wat is het voor mij om in dit gebouw te zijn? Heel letterlijk, bijvoorbeeld, is best wel koud. Die kerkzaal, jongen, die is fris, hoor.
Als je naar een van de ochtendconcerten gaat, wat ik iedereen raad om te doen, want het is echt magisch altijd en het zijn mooie concerten. Die raad ik inderdaad ook aan om schoenen met rubberen zolen aan te trekken.
Nou, jij zegt het. Ja, jij zegt het. Dus,
maar er wordt goed voor jezelf gezorgd, want er zijn ook dekens aanwezig.
Maar dus wat is het nou om hier te zijn? Dat vind ik gewoon, ja, dat is voor mij essentieel om eerst goed te ervaren. Wat betekent het om als oude kerk te staan in deze buurt? Wat betekent je voor mensen om je heen? En dat kan soms heel letterlijk zijn, de buurvrouw aan de overkant. Maar je hebt hier ook rondom de oude kerk een groep interessante culturele instellingen. En wat voor buurvrouw ben ik daarvan? En Amsterdam, als wijdere kring. Amsterdam is een ongelooflijk bruisende stad, waar heel veel verschillende kunstinstellingen elke dag weer fantastische programmering maken. En ja, wat wil je daaraan toevoegen? Ja, wat breng je waarvan mensen zeker weten, ja, dat is voor mij iets wat ook echt de moeite waard is. De Oude Kerk, het is een rijksmonument. Dus ja, ik vind dat ik op dat niveau, op hoog niveau, daar kunstprojecten moet gaan ontwikkelen. En ik ben enorm enthousiast over wat mijn voorganger Jacqueline Grandjean heeft gedaan. Hè. Ze heeft een prachtige lijn aan kunstprojecten ontwikkeld. En daar wil ik eigenlijk het liefst op doorgaan, op solo-presentaties, solo-projecten van monografische projecten van kunstenaars. En ook kunstenaars waarvan we weten dat het een voor hun echt een interessante uitnodiging is, waarmee ze hun werk weer verder kunnen ontwikkelen en weer dichter kunnen brengen bij een enthousiast publiek. Je kan je voorstellen, als je kijkt naar de vorm, dan kunnen dat kunstenaars zijn wiens werk in maat en schaal een relatie met de kerk aangaat. Maar je zou ook kunnen denken, juist op een hele andere manier, namelijk dat je kijkt naar kunstenaars wiens werk een relatie aangaat met het idee van samenkomst. Met het idee juist van die menselijke maat, de menselijke beweging in die kerk. En dat zijn gedachtes waar ik natuurlijk best wel ook al over aan het nadenken ben en aan het kijken ben naar wat zijn kunstenaars die daarbij passen en die opgave van de Oude Kerk aankunnen in een context van Amsterdam, waar we allemaal weten dat de kunst die we tonen ook echt kunst is die ertoe doet.
Ja, dat viel toch wel mee met die strikvraag uiteindelijk.
Ja, dus zich vormen de gedachtes, maar
maar het lijkt me ook heel leuk, toch?
Het is heel leuk.
Om daarover te denken en om langzamerhand iets voor jezelf te formuleren.
Zeker.
En wat daar dan uitkomt, natuurlijk gaan we dan nog wel zien een keer.
Maar zeker. En wat misschien ook leuk daaraan is, is dat je merkt dat bij kunstenaars zelf de Oude Kerk ook een plek is die inspireert. En dus dat we in die zin merken dat als we kunstenaars benaderen of polsen om oriënterend eens te kijken naar wat is de Oude Kerk een plek waar jij je werk kan voorstellen en waar we met jou aan kunnen gaan werken, dan is daar een grote interesse voor. Het is natuurlijk, jij zei het al, het is geen klassiek gewoon museum. Het is een wonderlijke, uitzonderlijke plek. Hè, waarin geen muur recht staat, zal ik maar zeggen. En waarin van alles, hè, geen vloer ook recht staat.
En levend licht.
Levend licht, ach wat prachtig. Die zal ik er zeker in houden. Nou, de vloer is niet recht. Ik heb zelfs sinds een week weet ik dat wij die ook niet recht mogen leggen. Want het heeft een historische glooiing. Kent u dat woord? Een historische glooiing, nou, die houden wij gewoon aan. Maar in die ja, gekke plek, met hoekjes, lichtjes, dit, dat, zus, zo. Nou, wat wil je daarin vertellen? Dat is natuurlijk een hele interessante vraag voor veel kunstenaars.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En die kunstenaars die nu getoond gaan worden de komende maanden, zijn dat kunstenaars waarbij jij op betrokken bent geweest?
Dat zijn kunstenaars die, want wij, nou, zo'n grote opdracht als de Oude Kerk, die heb je niet in een half jaar als kunstenaar in je vingers. Dus wij beginnen best lang van tevoren, ongeveer 2 jaar van tevoren, beginnen we met kunstenaars te overleggen en na te denken. Dus dat betekent dat de kunstenaars die nu komen, daar hebben we al langer contact mee. Vanaf half mei is dat de Braziliaanse kunstenaar Antonio Oba. Een kunstenaar die heel erg nadenkt over, is een Braziliaanse kunstenaar, over religie en hoe religie ook weer in het vormen van de Braziliaanse gemeenschap, hè, natuurlijk heel erg gevormd door migratie, door de transatlantische slavenhandel. Het is een zeer gemixte bevolking, maar waarin één geloof voorop stond, het katholieke geloof, dat eigenlijk met harde hand aan alle binnenkomende bewoners is opgelegd, waardoor je eigenlijk ziet dat in de loop van de tijden juist de ja, de geloven, de religies en gebruiken van bijvoorbeeld mensen die via de slavenhandel werden binnengebracht, niet zichtbaar waren. En hij is eigenlijk aan het denken, stel je voor dat je dat weer wel zichtbaar maakt. Wat zou dat dan betekenen? Wat zou dat betekenen als al die gebruiken die zijn afgezworen, weggelegd of ondergeschoven zijn, als die juist naar boven komen? Nou, dat is een interessante vraag in een kerk. Dus hij maakt hier een grote nieuwe installatie. En vanaf november laten we Ibrahim Mahama zien. Een Ghanese kunstenaar die sinds de documenta van 2015 over de hele wereld gevraagd is. Omdat dat ook weer iemand is die nadenkt over bevolkingsstromen over de wereld heen. Wat dat betekent dat voor ja, het hier zijn, het in Ghana zijn of in het in Europa zijn. Hoe kan je eigenlijk die twee continenten meer met elkaar verbinden en de vormentaal, symbolentaal van die twee plekken meer met elkaar laten samenvallen? Nou, ook hij maakt daar een werk over in onze kerk. Nou, daarna ben ik aan de beurt. Dus daarna ben ik aan het denken van hoe ga ik daarop verder bouwen op dat programma en welke kunstenaars ga ik daarvoor uitnodigen?
Ja, precies. En daar ben je nu nog over na aan het denken. Hoe werkt dat hier binnen dit instituut? Hoe groot is de organisatie?
Nou, de kerk is heel groot en de organisatie is heel compact. En dat is ook heel fijn, want daardoor heb je eigenlijk een hele persoonlijke manier van samenwerken met elkaar. Hè, ik werk samen met een aantal, hoe noem je dat nou weer? Curatorial advisors. Met Marianna van der Zwaag, dat is mijn vaste curator. Jacob Lekkerkerker, curator muziek. Radna Rumping voor de performances. Nou, met die groep samen maak ik hier het programma. Denk nou niet dat we hier allemaal fulltime aan de slag zijn, want het blijft natuurlijk een kunstinstelling. Dus het zijn allemaal kleine banen. En daaromheen hebben we een producer, hebben we iemand voor de communicatie. Ik zou willen zeggen een compact team om te zorgen dat we die projecten en de kerk op een zo mooie en bijzondere mogelijke manier aan ons publiek aanbieden.
Ja. En ben je al meteen druk in gesprek met alle belangenorganisaties die zo met deze kerk als monument bezig zijn?
Nou, dat komt vanzelf. Ja. Want ik ben echt aan het kennismaken. Nou, ik zei, voor mij voelt het als mijn witte broodsweken. Dus ik ga veel de deur uit en ik drink veel koffie. Wat dat betreft heb ik mazzel, want we hebben naast de Oude Kerk een hele leuke koffieschenkerij. En al die gesprekken gaan over inderdaad, ja, wie zijn we nou voor elkaar? En dat kunnen gesprekken zijn met de kerkgemeente, want de Oude Kerk heeft ook nog een kerkgemeenschap die hier op zondag naar de kerk gaat. Of met de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Of met een buurtbewoner, Elena Simons, die hier heel actief is. En van allerlei buurtfeesten en stadshardtoppen, je kunt het zo gek niet verzinnen, allemaal organiseert. Maar ik spreek ook met mijn collega's van Ons Lief Hier op Zolder, Rembrandthuis, De Waag. Heel breed, van alles en nog wat en allemaal heel leuk en inspirerend.
Die Oude Kerk heeft toch wel een eigen plek, hè, in het kunstlandschap in Amsterdam. Zou je kunnen formuleren wat dat particuliere is, behalve dan dat het dat samengaan is met die klassieke kerk, met dat monument?
Nou, als ik kijk naar wat de Oude Kerk betekent en kan betekenen in het Amsterdamse kunstenveld, dan gaat dat voor mij heel erg over, ik noem het maar focus en concentratie. Dat je op een hele bijzondere plek waar de geschiedenis je van alle kanten tegemoet komt, één op één in dialoog raakt met een hedendaags kunstenaar die met jou nadenkt over hoe die kunstenaar vorm geeft aan zijn of haar of hun perspectief op de tijd waarin we leven. En niets anders. Dus dat is wat je meemaakt. En daar zit verder niets anders dan dat omheen. Dus die focus, die concentratie, dat is bijzonder. Ook de grootsheid ervan. Want je hebt natuurlijk in musea, je hebt overal of in musea, ik zou maar zeggen, projectruimtes of solotentoonstellingen. Maar hier komt dat eigenlijk op een hele, letterlijk grootse manier. Want het is een grote kerk. En uitzonderlijke manier komt dat bij elkaar. Het is geen tentoonstelling. Het is een, hoe gaan we dit nou weer noemen? Een ervaring. En dat is wat het bijzonder maakt.
Ja, want het gekke is dat het zo'n bijzonder gebouw is, maar dat op het moment dat een kunstwerk hier wordt geïnstalleerd, ik denk bijvoorbeeld aan zo'n column van Germaine Kruip die hier stond, een heel iel dingetje in dat enorme gebouw. En dat gaat automatisch een relatie aan. En het grappige is ook van dat beeld, is dat het doet denken aan Brancusi natuurlijk en het sokkelloze beeld, dat het sokkelbeeld wordt. En dat het hele gebouw eigenlijk ook een sokkel is, als het ware, voor het kunstwerk en waar het in plaatsneemt, als het ware. En dat elk kunstwerk wat je hier neerzet, en daarom is dat misschien ook een goed voorbeeld van dat beeld van de Germaine, dat gaat automatisch al een relatie aan met die omgevende wereld. Want als je dat sculptuur zou neerzetten in B139 of in een zaal in het Stedelijk Museum, dan zou het heel hermetisch kunnen zijn.
Ja, dat. Maar ik denk nog belangrijker is dat zowel bij het werk van Germaine als bijvoorbeeld, we hebben nu net Susan Phillips gehad met een geluidswerk, is dat het er niet,
een geluidswerk dat er ook prachtig sculpturaal uitzag.
Ja, maar dat het niet eens specifiek gaat om dat object in de kerk, maar om de ervaring die het teweeg brengt. Want misschien herinner je je nog dat Germaine, dat het ook Germaine niet ging om het object, maar om iets anders. En dat was om het licht, het gewone daglicht, om het donker en licht worden, om dat te ervaren zonder een sprankje, wat is het, kunstlicht of wat ook. Het levende licht, hoe stichtend kan je zijn? Jij zei het trouwens zelf, dus ik citeer jou, maar het levende licht. Dus ik denk dat waar wij naar zoeken bij de Oude Kerk, is eigenlijk voorbij het plaatsen van een object in een ruimte of voorbij het creëren van een, ik noem het maar, parcours waar je langs de kunstwerken loopt, gaat het eigenlijk veel meer om de ervaring. En dat is, soms noem je dat met een wat moeilijker woord, de immersiviteit. Je voelt je helemaal onderdeel van die specifieke ervaring die je in de kerk hebt. En wat ik daar ontzettend grappig aan vind zelf, is dat je daarmee een soort spiegeling maakt van een van de belangrijkste activiteiten van mensen onder de 25. En dat is gamen. Want gamen is bij uitstek ook een immersieve, onderdompelende ervaring. Je gaat met je koptelefoon op, je hoort geluid, je zit helemaal in dat spel, je beweegt je erdoor en je bent op dat moment helemaal in die game. Nou, en wij zijn met de oude kerk compleet gegrepen door onze obsessie om jou die ervaring hier ook te geven, maar dan old school in 3D in het echt. Dus het feit dat je voelt dat het koud is. Is al een immersieve ervaring. Het feit dat je loopt door die ruimte en je dus onderdeel van die ruimte vindt, en vervolgens het feit dat de kunstenaar een werk maakt wat jou impact, wat jou helemaal wil grijpen. Zoals bij Susan Phillips, het geluid wat je, daar kan je niet aan ontsnappen of je moet je oren dicht gaan doen. Maar dat is iets waar we heel erg naar op zoek zijn. Jouw deelgenoot maken van die ervaring.
Ja, het lijkt ook zo gemakkelijk, omdat het lijkt wel alsof het niet uitmaakt wat je doet, maar het werk ontleent al enige glans aan die omgeving. Maar aan de andere kant kan je ook heel gemakkelijk zeggen dat een werk heel gemakkelijk verpletterd wordt door die sublieme omgeving.
Want ik zou net zeggen, ik denk dat iedere kunstenaar die dit hoort, denkt, nou, beledigend, weet je, heb ik jaren gedacht over dat werk. En dan zitten en hoor ik ze bij Springvossen zeggen, het maakt niet uit, zet maar wat neer. En het is al goed. Nee, ik denk dat dit echt, dit is echt een complexe opgave. Maar dat maakt het overigens voor veel kunstenaars ook een hele interessante opgave. En het maakt het ook voor het publiek een spannend moment. Want dat bezoek aan de kerk, aan dat uitzonderlijke gebouw, wat versterkt jou? Versterkt dat? Wat geeft jou dat een extra boost? Of wat geeft het gevoel dat jij iets meemaakt wat je wakker schudt, prikkelt? Ja, dat lukt niet iedereen. Ja. En het is denk ik aan de curator, aan ons, om te zorgen dat we een kunstenaar uitnodigen die dat kan, wil en die daar ook een stap verder in zijn eigen werk door kan komen. Ja,
maar wat wel zo is dat de kerk het wel gemakkelijker maakt voor de bezoeker, denk ik. Omdat een werk in een klassieke white cube, die moet je als het ware zelf isoleren. En daarvoor moet je of een bepaalde houding hebben of aanmeten die niet iedereen gewoon is. Ja. Hè? Je moet zelf een enorme concentratie opwekken.
Ja.
En hier word je al meegenomen op een bepaalde manier door het gebouw zelf. Dus dat brengt je misschien wel in een juiste stemming of houding voor kunst ook, denk ik. Dus in die zin is dat wel een gelukkig samenkomen.
Ja, of daaraan zie je natuurlijk, kijk, die kerk toen die gebouwd werd, is natuurlijk, je ziet natuurlijk dat de architecten, de bouwers goed nagedacht hebben daarover. Want inderdaad voelt het voor mij soms als een theatrale inventie. Omdat ik denk, ik stel mij soms zo voor dat in het verleden de steegjes en de huisjes nog krapper op elkaar stonden. Dus je komt eigenlijk van een volle, krappe ruimte, kom je opeens door een gang in een hele grote open ruimte.
Oh, maar dat is het ook.
Die je niet had verwacht. Ja. En dat is natuurlijk heel slim.
Maar dat is inderdaad de Abt Sujet van de kathedraal in Saint-Denis. Die heeft dat ook echt als een theatrale interventie gedacht. Voor de eerste gotische kerken met de grote ramen. Om dat licht inderdaad in een architectuur rijkelijk binnen te laten vallen na die benauwde Romaanse architectuur.
Nou, en daaraan dus zie je, dat is zeker zo. Maar daaraan zie je dat denken van die architecten, kunstenaars, handwerkslieden heette dat dan vroeger. Het is mooi om daar weer een nieuw hoofdstuk aan vast te hechten. Hè, dat zo'n het denken over hoe je je publiek met je meeneemt, dat is ook nu weer relevant, blijft straks ook weer relevant. Nou, en dat willen we in die hedendaagse kunstopdrachten steeds weer adresseren.
adresseren.
Pardon, is dat een verkeerd woord?
Nee, dan moet ik me nog.
Oh mijn god, ik heb weer iets verkeerd gezegd.
Nee, het wordt veel gebruikt nu.
Doe eens een ander woord dan.
Ik denk dat dat komt omdat mensen zoveel Engels spreken.
Dat zou goed kunnen, ja.
Dat het dan in de taal sluipt.
Nou, laat ik dan zeggen, daar willen we ons op richten.
Ja.
Weet je wel, dat vinden we interessant. En we vinden dat passen juist op deze plek.
Ja, ja. Kan je een tipje van de sluier oplichten, iets nieuws wat je wilt toevoegen aan wat er al voor moois gebeurt hier?
Nou, wat ik voor nieuws wil toevoegen is vooral dat ik... Wacht, dat gaan we nog een keer doen, dan ga je maar knippen hoor.
Ja, is prima.
Het is altijd vreselijk als je dit soort vragen krijgt. Hè? Wat voor nieuws wil je toevoegen? Zo zie je maar weer overigens dat op een plek waar de historie al 700 jaar... ligt, dat toch het nieuwe je blijft intrigeren. Wat voor nieuws gaan we toevoegen aan de oude kerk? Wat ik zelf interessant en hartverwarmend vind, en ook overigens komt dat door de coronatijd, is het idee van samenkomst. Is dat je ziet van, hè, we hebben nu 2 jaar achter de rug, waarin we een verwarrende tijd hebben gehad, waarin het idee van wie hoort nou bij wie en waarom versplinterd is en ook niet meer is wat het geweest is, waarin het idee van waar vind ik inspiratie om na te denken over hoe het verder moet, ook eigenlijk onduidelijker is geworden. We gaan nu ook weer een moeilijke periode in, omdat we allemaal weten op het moment van dit gesprek dat er een oorlog is in de Oekraïne, wat ook weer dat idee van bij wie hoor ik, bij wie wil ik horen, verwarrend maakt. En ik ben echt heel erg geïnteresseerd in hoeverre je kan denken aan kunstprojecten, activiteiten die dat idee van samenkomst of collectief in zich dragen. Ik heb het in zekere zin ook weer heel makkelijk, want wij hebben eerste vrijdag van de maand, hebben we hier 's ochtends vroeg om 8 uur... een concert, hedendaagse muziek. En daar zie je al hoe fijn het is, nu dat weer mag, voor de mensen om daar naartoe te komen. En waar we eerst 100 man hadden, wat was het, toen we weer mochten beginnen in februari. Het is nu begin april. En we zien alweer dat we enorm moeten opschalen naar, 200 stoelen. En dat heeft me enorm verrast. Dat je ziet dat samenkomen, dat ook echt een wens is van publiek. En weer samen nadenken over, wat is de betekenis van kunst? Nou, dat is iets, als dit vaag genoeg is, of concreet genoeg voor jou, dat is iets waar ik een beetje over aan het nadenken ben.
Ja, begrijp ik. Ja. En, nou, die concerten, dat was ook wel de eerste keer dat ik weer een concert kon bijwonen, ook hier. Dat vond ik wel heel ontroerend ook. En ik ben iemand die graag op zijn eentje is. Maar dat raakte me toch wel ook, inderdaad. Dus dat had ik toch kennelijk heel erg gemist.
Ja, mij raakte het dus in zekere zin ook. En dat verraste me. Dus, en dat zijn dingen die informeren mij dus ook. Over, dan zijn dat misschien ook weer lijntjes voor de toekomst.
Ja, kijk, ik vraag nu naar plannen en dergelijke. Maar wat zo mooi is aan de oude kerk en aan een slanke organisatie, is dat je ook heel bewegelijk kunt zijn.
Ja.
Nee, en dat is toch heel mooi dat je dat klassieke monument hebt. En gepaard met een soort alledaagse bewegelijkheid, waardoor je ook vrij snel dingen in kunt voegen en kunt proberen ook zelfs.
Ja, en ik denk dat zit hem vooral in wat je zegt, concerten, performances. Dat is de bewegelijkheid waar ik me in ieder geval heel erg toe aangetrokken voel. Waar ik ook heel erg van hou.
Ja.
En daarnaast hebben we de grote projecten die meer voorbereidingstijd vergen. En waar het grote gebaar heel belangrijk is. En het de ervaring ook weer heel erg voorop staat.
Ja. Ik heb de indruk, maar misschien is dat alleen maar een indruk, dat de oude kerk met de kunstprogrammering ook veel mensen aantrekt die misschien minder gemakkelijk naar hedendaagse kunst kijken, anders in de overige instituten. Klopt dat?
Nou, hier ga ik natuurlijk ja op zeggen, dat begrijp je wel. Tuurlijk zeg ik hier ja op. Het is een interessante plek, omdat het, zoals ik het nu zie, in de afgelopen weken en rondlopen in de kerk. Ik geef ook rondleidingen, bijna een beetje als test, hè, van waar kijken mensen nou naar. Dan zie je dat er heel veel verschillende mensen rondlopen, niet altijd samen. We hebben een publiek wat ik in ieder geval heel spannend vind. Dat, wat ik maar zal noemen het jonge stedelijke publiek, wat nadenkt over politiek, sociaal-maatschappelijke onderwerpen, en dat terugziet in de programmering die wij brengen, en zich daar ook actief toe verhoudt. Dat vind ik heel erg leuk. Deze kerk is echt ook van hun. Ze zijn er niet te gast, maar je ziet gewoon, dit is mijn kerk met programma wat me interesseert. We hadden een paar weken geleden de Queer Choir, die een speciale performance voor ons ontwikkelde. En dan zie je een grote groep die zich daartoe verhoudt hier binnen. Vind ik heel erg leuk, vind ik heel erg waardevol. En je hebt aan de andere kant ook mensen die kunnen genieten van het prachtige monument, die zich verbazen over wat zij dan als hedendaagse kunst meemaken. En die bijna willen in deze kerk willen ronddwalen. Dat zijn echt groepen die hier zich door elkaar, niet altijd met elkaar, maar dwars door elkaar heen bewegen. Vind ik heel erg grappig.
Ja.
En misschien heb jij wel gelijk dat je die groepen wat minder door elkaar tegenkomt in musea. Dat geloof ik zeker wel. Ja.
Betekent dat je houding ook moet veranderen dan? Of is het zo dat het gebouw al voldoende omarmend is dat mensen geïntroduceerd worden tot die kunst?
Ik denk dat die groepen verschillende dingen vragen en dat we die ook moeten bieden als je het hebt over introduceren in de kunst. En dat brengt mij heel erg terug naar de tijd waarin ik kunstopdrachten in de openbare ruimte deed. Want daar was ook alles, weet je wel. En
dat was ook de grootste stadsuitbreiding in Nederland.
Ook dat nog,
lang, denk ik ook.
Ja, maar die kunst moest ook, hoe hedendaags ook, toch praten met iedereen. En toch, weet je, het moest praten met iedereen en toch wil je het is hedendaags. En hoe doe je dat dan? En zo'n vraag stel ik mezelf hier ook heel veel. Ik denk dat dat ook een van de onderwerpen is waarin we nog wat willen groeien. Hoe noemen we dat?
Want ik vraag me ook echt af hoor, of je ook echt een ander verhaal moet houden, of dat het gewoon werkt wat je al vertelt. Snap je? Ik weet dat zelf niet.
Nou, mijn mening is altijd dat je als instituut, oh mijn god, er komt weer echt zo'n verhaal, de hand uit moet steken naar je publiek en die hand in contact moet brengen met de kunstenaar.
Dat begrijp ik.
Heel metaforisch. En dat betekent dat je toch echt je best moet doen om je publiek te vertellen over dat wat je doet. En dat doe je op allerlei verschillende manieren.
Ja, uiteindelijk gewoon klare taal spreken eigenlijk.
Oh ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. En daarin moet je klare taal spreken. Ja.
Ja.
En dat is waar ik ook weer een stapje verder in wil nemen.
Mariette Dulle, dank je wel voor dit gesprek. En veel plezier komende tijd met je nieuwe positie.
Nou, ik hoop je nog vaak terug te zien in de Oude Kerk.